Goedemorgen allemaal. Het vanmorgen gaat een beetje anders dan anders. Normaal gesproken komt de band meteen weer terug, gaan we eerst nog een blok aanbidden. En dan komt de preek, maar vanmorgen doen we het eigenlijk net een beetje anders. Komt eerst de preek en dan hopen we daarna met elkaar die God en die Heer Jezus te mogen gaan bidden waar we het over hebben in de preek. Dus vanmorgen een klein beetje anders, ook om eens even te proberen hoe is dat. Dus wat we vanmorgen gaan doen, ik wil gaan lezen vanuit Lucas in eerste plaats. Lucas hoofdstuk 1 vers 67. En dat stukje dat zal centraal staan in hetgeen wat ik vanmorgen wil zeggen. Bij mij staat erboven de lofzang van Zacharias. En dan staat er, en Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en naar verlossing voor u tot stand gebracht. Hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. De lofzang van Zacharias. Ik denk niet dat er heel veel uitgepreekt wordt uit deze lofzang. En ik dacht juist, in deze advent is het juist mooi om dat eens beter te pakken. Wat staat hier nu en wat gebeurt hier nu eigenlijk? Heerlijk dat we met elkaar al hebben gezongen over Jezus die op de troon zit. Jezus die het Lam van God is. Jezus die heilig is. Jezus die alles heeft volbracht en die daar zit en die, zoals hij zei voordat hij naar de hemel ging, alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat wij mogen weten dat wat er ook gebeurt op deze aarde, het loopt hem nooit uit de hand. Ook al denken wij, wat gebeurt er allemaal, het loopt hem niet uit de hand. Want er kan veel gebeuren in een wereld. Er kan veel gebeuren in een hele korte tijd. Kijk eens naar het Midden-Oosten waar een tiran plotseling wordt afgezet en in een week tijd een land vrijheid proeft, zoals zij dat benoemen. In een week tijd gebeurt wat onmogelijk was en wat onmogelijk was in het verleden gebeurt in één keer. Het is niet voor niets dat dit ook gebeurt aan de landsgrenzen van Israël, waar ook weer van alles mee te maken heeft. Want hoe zit het met wapenleveranties en Libanon en naar Gaza? In één keer valt dat stuk wat er was, valt weg. Het lijkt wel alsof God in één keer ingrijpt. Alleen je moet je wel geloven, dat moet je wel zien. Als je met menselijke ogen kijkt, denkt dat, oh, dit is een gewoon iets wat er gebeurt. Maar zie je de hand van God hier misschien in? En wat gebeurt er in de rest van de wereld, soms heel dichtbij? Wat gebeurt er bijvoorbeeld op een kerstmarkt waar je wandelt? En waar plotseling, als je daar bent met alle plezier, je leven zomaar in één keer voorbij kan zijn. Of je ligt gewond in het ziekenhuis. Of je hebt iemand die dierbaar was verloren. Het kan in één keer gebeuren. En je kijkt ernaar en denkt, Heer, waar gaat dit toch naartoe? Maar ja, kijk eens naar ons eigen land. Het kan zomaar gebeuren dat je ergens woont en dat er plotseling een bom afgaat, een explosie is en het huis stort in. Het kan zomaar gebeuren. Zomaar ineens. Mensen die omkomen, mensen die gewond raken, mensen die geschokt zijn. Er gebeurt zoveel om ons heen, maar misschien gebeurt er ook wel heel veel, zoals Jirjan dat ook al zei, bij jouzelf. Misschien heb je wel te maken met zorgen en moeite in je eigen leven. Misschien heb je wel te maken met ziekte langere tijd geleden, of misschien juist weer wat je nu gehoord hebt. Misschien heb je te maken met een huwelijk wat moeilijk loopt. Misschien heb je te maken met financiële problemen. Misschien heb je te maken met werkeloosheid. Misschien heb je te maken met al die dingen die je zo bezig kunnen houden, waarvan je zegt en roept: Heer, hoe zit het nu? Ik snap het niet meer. En ergens ben ik dan zo dankbaar dat de Bijbel ook gewoon heel eerlijk is. En dat die laten zien dat het lijden wat wij in deze tijd meemaken niet iets is wat op zichzelf staat. Er door de tijden heen zijn er altijd mensen geweest die in moeilijke situaties hebben geleefd. Neem nou de tijd dat Jezus werd geboren. Hij werd geboren in, dat weten we, in Israël. Hij werd geboren in een stadje Bethlehem, waar zijn voorvader David vandaan kwam. Maar als je nou denkt dat alles vrede was daar, dan is het niet zo, want er was een bezettingsmacht daar aanwezig. En in die bezettingsmacht, als die er was, dan moest je uitkijken dat je wel de dingen deed volgens hun regels. Want deed je dat niet, dan kon je gestraft worden. In het openbaar, je kon gevangen gezet worden onder zware omstandigheden. En in het ergste geval kun je worden gekruisigd omdat je een misdadiger bent en sterf je een gruwelijke dood aan het kruis. Dat was in een groot deel van de wereld zo, maar ook in dat deel van Israël waar Jezus werd geboren. En daarnaast waren daar ook de persoonlijke omstandigheden die soms moeilijk waren. Er waren mensen, we lezen over mensen in de Bijbel die ziek waren. We lezen over mensen die eenzaam waren. We lezen over mensen die een kinderwens hadden en die niet in vervulling was gegaan. We lezen al deze dingen die we ook in onze tijd kunnen meemaken, lezen we ook daar. En soms, heel soms, zie je in één keer die glimp van het ingrijpen van God. En juist in de tijd, vlak voordat Jezus wordt geboren en vlak daarna, zei ik 2 weken geleden al, en ik zeg het vandaag opnieuw, er was een enorme activiteit vanuit de hemel zichtbaar. Kijk je met menselijke ogen naar het kerstverhaal, dan zie je een aantal mensen en dan zie je, nou ja, misschien toevalligheden of minder toevalligheden, maar het gaat zoals het gaat. Maar kijk je met je geloofsogen, dan ga je zien dat er een wonderlijk ingrijpen is vanuit de hemel, precies op dat moment, precies daar. En we zullen daar met kerst ook verder over spreken. O Holy Night, o Heilige Nacht, wat betekent dat dan? O Holy Night, nou, nu alvast vooruitlopend daar naartoe. Het was God die bezig was om allerlei mensen op allerlei plekken aan te spreken, te vullen met de geest, engelen te zenden, dromen te laten dromen, zodat iedereen zijn of haar plek innam in dat grote plan wat God had, niet alleen met deze mensen, maar met heel de wereld. In de eerste plaats Israël, maar daarna alle geslachten, alle volkeren, ook wij. God was bezig om de juiste mensen aan te spreken en ervoor te zorgen dat ze ook zouden doen wat hij van hen verlangde. Het ging niet per se over het plan van God met deze mensen. Het ging over het plan van God waar deze mensen een plek op in mochten nemen. En dat geldt ook voor ons, voor jou, voor mij. Wij moeten niet geloven en denken dat Gods plan om jouw leven draait. Gods plan is zijn plan. En wij mogen daar een plek in innemen, zodat zijn plan en hij centraal staan en niet wij. En dat is wat God hier aan het doen was. Hij deed het door engelen te zenden. Engelen die werden gezonden naar bijvoorbeeld Zacharia die in de tempel was. En Zacharia die al oud was en ze hadden zo vaak gebeden om kinderen. En het was er nooit van gekomen, maar nu stond de engel Gabriel daar en zei tegen hem: je gebed is verhoord, jullie gebed is verhoord. Elisabeth in haar hoge leeftijd zal zwanger worden en ze zal een kind baren. En je moet hem de naam Johannes geven. Johannes betekent de Heere geeft genade. Zo moet je hem noemen. En jouw kind zei de engel tegen Zacharia, jouw kind zal profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Profeet van de Allerhoogste. Hij zal uitgaan om de weg van de Heer te bereiden. Hij zal in de kracht en de geest van Elia, zal hij de harten van de vaders keren naar de kinderen. Hij zal ervoor zorgen dat er mensen zijn die in ongerechtigheid leven, maar die bekeren zich en gaan hun leven leiden van gerechtigheid. Dat is wat Johannes mag doen. En Elia Zacharias, die dacht, ja, hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat? Hoe kan dat? Mijn vrouw is al zo oud. Er zat een stukje, lees je ook hierin, een stukje ongeloof bij. En Gabriel zei, omdat je niet gelooft wat ik zeg, zul je niet kunnen spreken totdat jouw zoon is geboren. En zo waren allerlei van deze dingen in die periode. Een engel die aan Maria verscheen. Een engel die in een droom aan Jozef verscheen. Engelen die in de kerstnacht er waren en de herders vertelden wat er gebeurd was. Dromen die gedroomd werden door Jozef toen de geboorte was geweest. En vanwege de vervolging die Herodes wilde instellen, moesten ze vluchten naar Egypte. In een droom werd hem dat bekendgemaakt. In een droom hoorde hij ook toen Herodes was gestorven, dat een engel zei, je kunt nu weer teruggaan. En toen gingen ze terug naar Nazareth. In een droom gebeurde dit allemaal. Er werden de wijzen uit het oosten gewaarschuwd niet terug te gaan naar Herodes, maar een andere weg terug te gaan nemen. Engelen, dromen en de Heilige Geest van God. En daarmee God zelf. De Heilige Geest die over Maria zou komen, die haar zou overschaduwen met zijn kracht, waardoor datgene wat uit haar geboren zou worden, Gods Zoon genoemd zou worden. De Heilige Geest, die vervolgens ook kwam in Elisabeth toen Maria binnenwandelde, terwijl ze net in verwachting was. En dan staat er, Elisabeth hoorde de groet van Maria en ze werd vervuld met de Heilige Geest. En ze kreeg op dat moment door de Heilige Geest een woord van kennis van datgene, dat kind wat Maria bij zich droeg. Wat ze zei, wat een voorrecht is het dat de moeder van mijn Heer hier binnenkomt. Ze wist door de Heilige Geest dat Maria zwanger was van haar Heer. En dan de Heilige Geest hier. Het moment was dat Johannes was geboren. En de mensen vroegen aan Elisabeth, hoe gaat hij heten? Gaat hij naar zijn vader worden genoemd? Naar wie wordt hij genoemd? En Maria zei, Elisabeth zei, nee, hij gaat Johannes heten. Johannes? Maar er is niemand in de familie die zo heet. Dus ze gingen naar Zacharia, die niet kon praten. En ze vroegen aan hem, hoe moet hij heten? En Zacharias die schreef op een lijntje, Johannes is zijn naam. En op dat moment werd zijn mond geopend en loofde hij God. En dan staat er het volgende. En Zacharias, zijn vader, de vader van Johannes, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Hierboven staat de lofzang van Zacharias. Dat is wat vertalers erboven hebben gezet. Ik zou, denk ik, als ik een van de vertalers was, ervan gemaakt hebben, de profetie van Zacharias. Want dat is wat hier staat. De Heilige Geest vulde Zacharias. En door de Heilige Geest ging hij woorden spreken, profetie spreken, over datgene wie God was en wat God zou doen. En wie Johannes zou zijn voor het aangezicht van God en wat hij zou doen. En die twee dingen vormden de profetie die hij mocht uitspreken. Misschien even iets over een profetie. Je hoorde net dat Elisabeth vervuld werd met de geest en een woord van kennis kreeg over wie binnenkwam op dat moment in haar huis. En hier lezen we van Zacharias, haar man, die werd vervuld met de geest en sprak een profetie uit. Hij sprak een profetie uit over datgene wat nog zou komen. En je moet eens opletten, als hij die profetie uitspreekt, dan spreekt hij iets uit wat nog moet gaan gebeuren, maar hij spreekt het zo uit alsof het al gebeurd is. Even een voorbeeld. God heeft naar zijn volk omgezien en heeft verlossing tot stand gebracht. Er was nog niks van te zien. Hij heeft een horen van redding, van heil opgericht in het huis van David, zijn knecht, zoals hij gesproken had door zijn profeten, namelijk verlossing van onze vijanden. Er was nog niks van te zien. Dat is precies het verschil tussen een profetie en een woord van kennis. Een woord van kennis gaat over datgene wat op dit moment in het leven van iemand gebeurt. Een profetie is iets wat gaat gebeuren in de toekomst. Wat God gaat doen in de leven of in de levens van anderen tot wie ze spreken. De Heilige Geest geeft hier al gaven. We moeten goed beseffen dat de Heilige Geest er al was voordat het Pinksteren was. Alleen de Heilige Geest werd tot Pinksteren uitgestort, gegeven aan bepaalde mensen voor een bepaalde tijd, voor een bepaalde taak. Dat kun je door heel het Oude Testament heen lezen. En zelfs in het begin van wat wij het Nieuwe Testament noemen. Bepaalde mensen voor een bepaalde tijd, voor een bepaalde taak. Na Pinksteren werd het uitgestort op alle vlees. Dat wil zeggen, iedereen die bij Jezus hoort, jong, oud, man, vrouw, maakt niet uit. Iedereen ontvangt de Heilige Geest. Dat betekent dat ook de gever van de gaven in een ieder van ons is, zoals hij ook was in Zacharias, zoals hij ook was bij Elisabeth, zoals hij ook was bij Maria, zoals hij ook was bij Johannes de Doper. Het tweede wat ik nog kort wil zeggen, Johannes de Doper, daarover was geprofeteerd en was gezegd door de engel dat hij een profeet zou zijn van de Allerhoogste. Zacharias was een priester. Hij deed zijn werk in de tempel. En Zacharias die mocht een profetie uitspreken. Dat maakte Zacharias nog niet tot een profeet. Nee, hij was een man die een priester was en die een profetie mocht uitspreken. Als jij een woord van profetie mag uitspreken, maakt dat jou nog niet tot een profeet. Maar je krijgt de gave van een profetie. Een profeet heeft altijd de gave van profetie, want anders kun je niet profeteren. Dus er is een verschil tussen de gave en de bediening. En Johannes kwam in een bediening te staan van profeet, maar Zacharias mocht al een woord van profetie uitspreken. En dat woord van profetie, dat is zo groot dat God voor die tijd, maar ik wil straks laten zien dat het ook nog steeds voor jou en mij geldt. Wat profeteerde hij? Nou, zoals ik al zei, hij profeteerde iets wat nog moest gaan gebeuren, maar hij verwoordde het alsof het nog moest gaan gebeuren. Wat Zacharias profeteerde was het volgende. God had naar zijn volk omgezien, dat is het eerste. Het tweede, hij had verlossing tot stand gebracht. Het derde, hij heeft een horen van heil, van redding opgericht in het huis van David. Dat betekent dat er op een krachtige manier redding is gegeven. In het huis van David. Daar moest nog gebeuren. Want Jezus moest nog geboren worden. Maar hij had eerder al door de profeten gesproken. Zoals Jirian dat mocht voorlezen vanuit Jesaja hoofdstuk 9. Dat een volk wat in donkerheid is, wat in duisternis is, zal een groot licht gaan zien. Een zoon is ons gegeven. Een kind is ons geboren. Prachtige namen. En wat doet hij nou? Dat staat ook in Jesaja 9. Verlossing van vijanden en bevrijding uit de hand van allen die Israël haten. En er zijn nogal wat mensen geweest en zijn er nog die Israël haten. Maar er is verlossing gebracht door God zelf in de persoon van Jezus. Om barmhartigheid te bewijzen aan de vaderen, te beginnen bij Abraham. En dan gaat dus een profetie over de toekomst, maar de wortel ligt al in het verleden over wat God heeft beloofd aan Abraham. In jou, Abraham, zullen alle volkeren gezegend worden in jouw nageslacht. Alle volkeren. Het gevolg is dat God, dat Israël God mag dienen, zonder angst voor de vijanden. En het laatste, dat ze in heiligheid en in gerechtigheid voor hem zouden leven. Dus bevrijd worden van de vijanden. God dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid leven. Dat is wat Israël mocht doen. Dat is niet makkelijk, maar dat kunnen ze ook niet uit zichzelf. Maar dat is precies waarom de Heer Jezus kwam en waarom de Heilige Geest daarna wordt uitgestort. Dat is het eerste gedeelte wat wordt geprofeteerd. Dat gaat helemaal over wat God heeft gedaan in de geestelijke zin in Israël. wat God nog moest doen voor menselijke ogen. Maar wat in de geest al zichtbaar is. Zacharias profeteerde als het ware, en dat is het mooie als je een profetie mag uitspreken. Iemand die een profetie uitspreekt, ziet al iets wat er nog niet is. Maar omdat hij het uitspreekt, kan het woord wat hij mag uitspreken namens God, kan het werk gaan doen waar God het voor heeft gezonden, zodat datgene wat uitgesproken wordt ook zal gebeuren. En dan is precies zoals in Jesaja 55 staat, dat woord zal dan niet leeg tot hem terugkeren, maar zal doen waarvoor hij het gezonden heeft. Nou, hier sprak Zacharias een woord van profetie uit en hij sprak het zo uit dat het woord van God waar zou worden en het zou niet leeg tot hem terugkeren, maar het zou doen waarvoor God het gezonden heeft. Dit woord heeft kracht, zoals elk woord kracht heeft. Elk positief woord, maar ook elk negatief woord, heeft kracht. En dan het tweede deel. Het tweede deel van de profetie gaat in eerste plaats over Johannes. Dat begint bij vers 76. Jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Dat is bijzonder, hè? Bij Maria zou het uit haar geboren zoon van God genoemd worden. Hier zie je dat wat uit Elisabeth geboren wordt, profeet van de Allerhoogste genoemd zal worden. Directe werk van de Heer koppelt de personen die gaan komen, die geboren gaan worden, direct aan zijn persoon. Dat is het grote wonder wat hier gebeurt. Dat is het ingrijpen van de hemel op de aarde, midden in een situatie waar het zo donker en duister is, als je je maar voor kan stellen. Jij, kind, zult profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want, en dan staat het een profetie als eerste, je zult een wegbereider zijn. Je zult een wegbereider zijn en voor God uitgaan om Gods wegen te bereiden. Is het woord wat Johannes later in de woestijn gebruikte als de Farizeeërs bij hem kwamen en vroegen, bent u de Messias? Hij zei, nee, ik ben één die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere. Dat is wat Johannes mocht doen. Hij mocht de weg bereiden. Hij mocht het volk oproepen tot bekering, omdat het koninkrijk van God nabij was. Dat was de boodschap die Johannes de Doper bracht. Het koninkrijk van God is nabij. Lees Jesaja 9 nog eens goed. Want Jesaja 9 gaat niet alleen maar over een kind wat ons gegeven is, maar het gaat over een koning die tot een eeuwigheid zal regeren. Het gaat over het koninkrijk van God. Wat plaats gaat hebben nadat al de andere rijken zijn verslagen. Koninkrijk van God. Alles draait bij God om het vervolmaken van zijn koninkrijk in heel de schepping. Dat stuk wat afgenomen was, wat weggegaan was, doordat de mens, de duivel, meer gehoorzaam was dan God, door van die boom te eten, van kennis van goed en kwaad in de hof. Daardoor was de schepping een gebroken schepping. Daardoor kreeg de duivel de kans om over een deel van de schepping te kunnen regeren. Dat rijk van de duisternis, dat moest verslagen worden. Dat waren de vijanden. En alles wat daar op aarde zichtbaar is en wat tegen Israël en tegen God keert, dat is uit de duisternis. Kun je vandaag ook nog steeds zien. Waar zijn de demonstraties? Waar zijn de aanklachten nu er massagraven zijn ontdekt in Syrië, waar meer dan 100.000 mensen misschien wel liggen? Het is heel stil. Maar owee als het over Israël gaat. Over dat hele kleine landje in het Midden-Oosten. Plotseling zijn ze er. De mensen die gerechtigheid willen nastreven. Maar die gerechtigheid is niet de gerechtigheid van God. Gods gerechtigheid is niet van deze wereld. Gods gerechtigheid is niet de gerechtigheid van humanisme. Gods gerechtigheid is de gerechtigheid van hem en zijn koninkrijk. Johannes mocht als een profeet hierover profeteren, om zijn volk kennis te gaan geven over de redding die er zal zijn door het offer van de Heer Jezus. En waardoor er vergeving zal zijn van hun zonden. Dat is precies wat Johannes deed toen Jezus verscheen in de woestijn. Toen wees hij naar Jezus en zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is degene die komen zou. Hij is degene die zijn volk verlossen zou. Hij is de komende koning. Hij is degene die het zou bewerken. Hij is degene die doodging, maar die tot een eeuwigheid weer leeft omdat hij is opgestaan. Hij zit op de troon en hij regeert. Dat is wie Jezus is. Hoe komt het dat dit gebeurde? Nou, Johannes mag iets van het hart van God laten zien, namelijk, dit komt door de innige gevoelens van barmhartigheid van God. Innige gevoelens van barmhartigheid. Dat is het hart van God. Hij heeft die innige gevoelens en hij kijkt naar jou, naar mij, naar de wereld. En hij geeft alles wat hij heeft om jou weer bij zich te krijgen. Om Israël weer bij zich te krijgen. Om ons bij zichzelf te krijgen. Waarmee de opgang uit de hoogte, dat is eigenlijk de zonsopkomst, zal schijnen over hen die in duisternis leven en die in de schaduw van de dood zijn te verlichten. Mensen die in duisternis leven, mensen die in de schaduw van de dood zijn. Je hoort de woorden van Psalm 23 er ook in. Ook al ga ik door een dal van de schaduw des doods, ik zal niet vrezen, want u bent bij mij. Hen verlichten die in de duisternis zijn. Jirian begon er al mee, dus ik hoef niet meer te lezen. Jesaja 9, vers 1 en 2. Maar een andere tekst die misschien wel bekend is bij ons, tenminste dat hoop ik, dat is wat in Johannes staat, waar Johannes zijn evangelie mee begint. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dan staat er, alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Met andere woorden, Jezus is het woord. Jezus is het vlees geworden woord. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Andere vertalingen zeggen begrepen. Ik denk dat gegrepen juist kan zijn gezien alles wat er nog nakomt. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. En dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Kijk eens naar het drama. Kijk eens om je heen. Kijk eens in de wereld, dat er een wereld is die gemaakt is door Jezus, maar Jezus heeft hem niet ze hebben Jezus niet gekend en ze kennen hem nog vaak niet. Ze wandelen nog steeds in de duisternis en denken dat ze verlicht zijn door de dingen die zij mogen doen. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk zij die in zijn naam geloven. Dit is zo groot. Dit is zo groot. Die staat zelfs achter, die niet uit bloed. Wat staat erachter nog een keer? Die niet uit bloed en niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Niet uit de wil van de man, maar uit God geboren. Weet je nog wat ik zei 2 weken geleden? Hoe de Heilige Geest over Maria zou komen en de kracht van de Allerhoogste zou haar overschaduwen. En wat uit haar geboren zou worden, zou kind van God, zoon van God worden genoemd. Dat is niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren. Van God uitgeboren, opnieuw geboren. Als jij gelooft in Jezus, ben je opnieuw geboren. Ben je een nieuwe schepping. Ben je zoals God jou bedoeld heeft. En hij gaat je steeds mooier maken en steeds meer vormen in je karakter. Dat is wat Zacharias mocht profeteren over zijn zoon. Dat hij een brenger zou zijn van het licht waar de duisternis is, omdat de opgang uit de hoogte zou schijnen over hen die in die duisternis wandelen en die zijn in de schaduw van de dood. Maar hij verkondigde Jezus, het Lam van God. Johannes had het erover, de discipel Johannes, dus niet Johannes de Doper, die heeft het erover, dat in de Zoon was het leven en het leven was het licht van de mensen. Jezus bracht leven waar dood was. Hij bracht licht waar duisternis is. Eigenlijk kun je dit zeggen. Duisternis is eigenlijk niets anders dan de afwezigheid van licht. Waar het licht niet kan komen, daar blijft het duister. Dood is niets anders dan de afwezigheid van leven. Waar leven komt, zal de dood verdwijnen. En daarom is het zo belangrijk dat we beseffen dat deze profetie ook voor vandaag zo belangrijk is. En het laatste stukje van de profetie, ik zal er daar nog verder op ingaan, maar het laatste stukje is zodat de voeten op de weg van vrede mogen en kunnen gaan. De weg van shalom. Shalom, dat vertalen wij makkelijk met vrede. Vrede zij u, shalom. Maar het gaat veel verder dan dat. Het betekent naast vrede ook harmonie, heelheid, volledigheid, welvaart, welzijn, rust. Het zijn allemaal vertalingen van het ene woord shalom. Welvaart, rust, heelheid. Dat is wat God shalom voor ons betekent. Dat is waar Johannes de Doper over mocht profeteren. Vrede is niet een afwezigheid van oorlog of van ruzies of van moeilijke omstandigheden, maar de aanwezigheid van een persoon in die omstandigheden. Vrede is daar waar de vredevorst is in jouw leven. In elk facet van jou en mijn leven, daar zal vrede zijn, daar zal heelheid zijn, daar zal de gunst van God zijn. Daar zal rust zijn. Daar zal shalom zijn. Deze profetie over wat God ging doen en wat hij gedaan heeft in zijn zoon Jezus. Doordat de Heilige Geest mensen vervulde en iemand als Johannes riep voor een bediening om de weg te bereiden voor hem. Nadat Johannes de Doper was gedoopt, kwam Jezus tot hem. En daar begon eigenlijk de bediening van Jezus, toen de Heilige Geest op Jezus kwam. Het was dat moment dat de bediening echt begon. Het is zo belangrijk, lieve mensen, dat wij beseffen dat als wij geloven in Jezus en wat God heeft gedaan in Jezus in het verleden, dat wij niet in dat verleden moeten blijven hangen. Het is zo belangrijk dat we beseffen als wij kerstfeest vieren, dat we niet alleen maar iets vieren wat 2000 jaar geleden is gebeurd. Want als we alleen maar iets vieren wat 2000 jaar geleden is gebeurd, dan is het net of we in een museum zijn. Daar kun je ook dingen vinden van 2000 jaar geleden. Maar dezelfde Heilige Geest die door God werd gezonden naar de wereld, naar mensen in die tijd, is dezelfde Heilige Geest die mensen inspireerde om het woord van God te schrijven. Het is dezelfde Heilige Geest die op Jezus kwam en hem leidde de woestijn in en de woestijn weer uit en de bediening liet beginnen waarin hij mocht weten dat hij in de Vader is en de Vader in hem. Het is dezelfde Heilige Geest die werd uitgestort over de volgelingen in Jeruzalem op Pinksteren. Het is die Heilige Geest die ook op en in jou en mij is. Het is de geest van toen die de geest van nu is. En de geest is God, want God is altijd dezelfde. Wat God toen heeft gedaan, kan hij nog steeds doen door jou en mij heen. Als er een profetie is over wat Johannes mocht profeteren en doen, namelijk de weg bereiden voor God, dan is dat voor nu. Dan is dat ook voor nu. Want wij leven niet in een museum naar de verleden tijd. Wij zijn de levende gemeente van de levende Jezus die eens weer zal komen als koning, als heer en als heiland voor de redder van heel de wereld. Voor iedereen die buigt voor hem. Wij zijn geroepen. Misschien niet allemaal in een bediening van profeet of van apostel of wat dan ook. Nee, wij zijn geroepen als zonen en dochters van God die de wereld ingaan en die mogen weten Dat nog steeds God dezelfde is. Dat er nog steeds onvervulde profetieën zijn over Israël. En over de niet-Joden. Dat nog steeds Jezus de opgestaan en gekruisigde Heer is. Die door zijn geest in jou en mij woont en troont. Dat nog steeds hij ook zit op de troon en regeert. En dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat hij weer zal komen, nog steeds is daar de aankondiging van zijn komst, niet als klein kwetsbaar kind in een kribbe, maar als de koning in macht en in majesteit en heerlijkheid met al de engelen. En wij zullen daarbij zijn als je gelooft in Jezus en stand blijft houden, dwars tegen alles in. Nog steeds is er duisternis in deze wereld en het lijkt wel of dat die duisternis alleen maar toeneemt. Maar weet dat jij een drager bent van het licht van God. Nog steeds Zijn er mensen die wandelen in de schaduw van de dood en die nog bang zijn voor de dood, maar we hebben een boodschap die we uit mogen leven en mogen brengen, dat de dood is verslagen door Jezus. Eenmaal zal die helemaal weg zijn, maar weet dat als je gelooft in hem, heb je eeuwig leven door het offer van Jezus. Dat is nog steeds. Nog steeds hebben wij de roeping om dat te gaan brengen als het licht wat komt in de duisternis, want licht hoort in de duisternis. Wij horen niet de hele week hier bij elkaar te zijn. Wij horen hier te zijn en dan naar buiten te gaan en het licht van Jezus uit te dragen, de heerlijkheid van God uit te dragen. Wat zegt Jesaja 60 zo mooi, vers 1 en vers 2? Daar staat, sta op. Sta op en schitter, want je licht is gekomen. Dat is een profetie over wat nog moest gebeuren, maar al gezegd wordt dat het al gebeurd is. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde. Donkere naties, maar over jou schijnt de Heer. Zijn glorie, zijn luister, zijn heerlijkheid is boven jou zichtbaar. Dat is een profetie die over Israël wordt uitgesproken. Maar die ook geldt voor de gemeente die geënt is op dezelfde stam waar Israël uit voortgekomen is. De glorie van God is boven jou zichtbaar. En waar jij gaat, zal die glorie zichtbaar zijn. Leef dan een leven zonder angst voor de vijand. Leef een leven in heiligheid en gerechtigheid. En laat de glorie van God door jou, door ons, zichtbaar zijn in een wereld die verlangt naar vrede, naar shalom, naar heelheid, naar leven, naar licht. Halleluja. Amen.